we lezen nog eens zondag 1, geliefde gelezen uit de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 1, wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mij, maar mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Troost, wij zijn gebleven bij dat zonder de wil mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Tweede week hebben wij in het algemeen daar iets over gezegd, over het moderne, of het levensgevoel van de moderne mens, en hoe vreemd hem dat alles overkomt, die bewaring, die buitengewone bewaring, dat zelfs zonder de wil van de hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En dan ook dat alle dingen mede moeten werken ter zaligheid. Ik heb toen getracht iets te zeggen hoe de mens van nu er tegenover staat. Aan de ene kant een leven uiteraard waarin heel veel voorzieningen, bewarende, beschermende omstandigheden gelden. Aan de andere kant, toch ook die onzekerheid, want ons leven, het leven van de doorsnee mens, en vooral van de jongere mens, is zo wijd geworden. Heeft zoveel kennis van wat er allemaal gebeurt op de wereld. Rampen. Waarbij het niet om het persoonlijke levenslot van jezelf of van je familie, maar dat je ziet waar en hoort waar hele volken bij betrokken zijn en de levens van duizenden mensen, kinderen, lijken zomaar aan een grillig lot. Een grillige gebeurtenis waar je geen besturing en waar je geen doel van kunt zien, zie je daarin overgeleefd. Ja, dan komt daar natuurlijk nog iets bij en dat is heel opmerkelijk. Hoe verder de geschiedenis gaat en komt, en terwijl de aarde toch altijd een plaats is vol spanningen en dreigingen, en daar hoeven we nou niet direct alles op terug te brengen op een Eerste of Tweede Wereldoorlog, maar goed, er gaat er bijna geen dag voorbij of je leest in de krant over oorlog en vrede, over conferenties en over nieuwe uitvindingen, over atoombommen en noem maar op. En dan al die andere dingen die het leven op deze wereld bedreigen en de wereld onleefbaar dreigen te maken. En al die dingen lijken wel mee te werken dat de mens, en met name ook die jonge mens die nog weer veel meer betrokken is bij het informatietijdperk dan wij ouderen. Het lijkt wel alsof zulke oude woorden op hem afstaat. Dat hij zegt, moet je daar nou mee? Al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En, er zijn er bij ons ook wel kinderen die misschien verleden jaar, of wanneer was het, op de begrafenis zijn geweest bij Annemieke de Graaf. die nog met anderen daar in een ogenblik. Is dat dan Gods wil? Is dat dan de wil van de hemelse Vader, dat een leven zo in één keer wordt afgesneden? Nou, en dat weet je omdat het hier in de omgeving gebeurd is. Je kent zo'n meisje, of je hebt ermee in de klas gezeten, of op school, of mee gepraat, of mee op de vereniging geweest, of wat dan ook. He, dus dat is dan zo heel dichtbij. Ja, en dan, ja. Hoe moet je dan zo'n antwoord? Moet dat nou meewerken ten goede? Is dat nou de wil van de hemelse Vader? Of is dat de moordenaar van de beginnen, de duivel die daar zijn hand in heeft? Die toch ook rondgaat als een briezende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden? Wat is dat nou toch allemaal? Nou, mensen en jongelui, troost je, er zijn al zoveel boeken over geschreven en er is er nog niet één die het allemaal precies kan zeggen. Hoe die verbanden nou liggen. De Heer Jezus was in de synagoge en die ziet opeens een vrouw daar staan. Helemaal met de neus op de bank, zo krom is ze van een ziekte. En dan zegt de Heer Jezus, kom eens hier. Je bent verlost van je krankheid. En hij legt zijn hand op haar en ze werd recht. Dan zeggen de mensen, nou dat natuurlijk net weer op de Sabbat. Dan zegt de Heer Jezus, moest deze, die dochter van Abraham, die door de Satan, hoort, door de Satan 18 jaar gevangen was, gebonden was, moest die niet juist vandaag, op de dag van de Sabbat, losgemaakt worden? Niet makkelijker. Ja, wie is er dan eigenlijk de baas? Wie doet dat dan allemaal? In hoeverre is de Heere God nou betrokken bij alles wat ons overkomt? Doen wij het niet veel eer zelf en de duivel? Die kan het laten stormen. Dat het vreselijk is dat het huis van Job in zijn kinderen instort en ze allemaal in één keer dood zijn. Die kan een mens zo benauwd maken dat hij geen eens meer leven kan. Kun je dat zeggen? Dat is nou de hemelse Vader. Dat is nou de wil van mijn hemelse Vader. Tja. U voelt wel aan, ik noem dat niet omdat ik het weet. Ik noem dat met een bepaalde reden. Ik heb altijd een klein beetje een gevoel van afweer gehad tegen christelijke mensen die overal een antwoord op weten. Overal weten ze een antwoord op. En het is vaak zo vreselijk goedkoop dat als je echt in nood zit, en ze zeggen er dan maar bovenop van, ja, dat zal wel hier of daar goed voor zijn, en het zal wel dit, en het zal wel dat. Dan denk ik, nou, je hebt makkelijk praten. Je kan beter maar niks zeggen. Of je kan beter maar stilletjes tot God bidden, om uitkomst. Er staan de mensen bij een doodziek mens, vlak boven zijn gezicht, dat hij geen raad weet. Om nog eens even te vertellen dat hij maar moet berusten en het is zo wel goed enzovoorts enzovoorts. Kijk, daar heb ik altijd een beetje een antipathie tegen gehad. Dan vloei je wel eens een keer door naar de andere kant. En dat je zegt, hoor eens, laten we ons niks verbeelden, wij weten het helemaal niet. Wij weten het niet, wij kunnen het niet doorgronden. God is zo heel anders en zo vreemd voor ons. En zijn weg is voor ons zo verborgen. En hoe dat allemaal in elkaar pakt. Hè, dat woede van de Satan. Ons eigen vlees en bloed. En God de Heer.
Heer die overal boven staat. Dat kunnen wij niet allemaal uit elkaar halen. Dat begrijpen we niet.
Dan kun je zeggen, ja, daar is de kwestie niet meer opgelost. Het is ook zo, maar er is een heleboel die wordt nooit opgelost. Maar ik zei, je vloeit wel eens een beetje door. Want het blijft toch staan. En dat wil ik nu vanavond wel een beetje sterk benadrukken. Het blijft toch staan dat hij zo bewaart dat er niets gebeurt bij geval. Dat hij tot in de kleinste delen van ons leven inziet. En dat hij alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, die God lief hebben. Dat blijft natuurlijk staan. Ook al schreven wij het uit in ons niet begrijpen en in ons niet weten. Ik noem nou een punt. En dan wil ik nog iets tegenover zetten, ernaast zetten. Over het algemeen is er in de kerk en buiten de kerk een gedachte. En het is niet eenvoudig hoor, wat ik nu zeg, maar ik denk toch dat we elkaar wel begrijpen. Er is een gedachte vaak dat wij als mensen recht hebben op wat wij menen dat ons toekomt. Of dat dat gekomen is middelijkerwijs door al de omstandigheden in de naoorlogse tijd, dat alles kon en, nou ja, ook alles mocht zowat. En ja, ik weet wel, dat geldt niet voor iedereen in dezelfde mate, maar we weten allemaal dat er een tijd geweest is dat, ja, iedereen nog zo het gevoel had te leven uit de korf zonder zorg. En er was overal wel een oplossing voor en ook wel een instantie voor waar je je naartoe kon begeven. En dat zoiets natuurlijk ook een zekere mentaliteit geeft onder de mensen. Dat is zeker. Maar toch is het niet van vandaag of gisteren. Het is al veel langer. Met de opkomst van de menselijke mogelijkheden, de verwerkelijking van zijn mogelijkheden, is de mens als het ware steeds hoger gekomen. En God steeds lager. Als je nou het punt ter sprake zou brengen, ook wel onder mensen die in de kerk zitten. En je zou zeggen, ja, maar als ik nou zo kijk, dat wij de eeuwige straf hebben verdiend. Wij ook, alle mensen. Dat God ons voor eeuwig, dan spreek je al in het oor van veel mensen wartaal. Ja hoor eens. Maar daar ben ik het niet mee eens. Dat is echt iets, dat dachten die mensen vroeger. En die sombere mensen, Calvijn zeker, en die. Maar daar ben ik het niet mee eens hoor. Wij hebben zeker recht en wij hebben dit voel. Je kunt niet meer erover praten. Nou kun je ook begrijpen dat je dan ook radicaal tegenover alles wat je niet begrijpt, zet je je eigen af als er 1000 mensen bij een ramp omkomen. Dat is verschrikkelijk. Maar als God zegt, deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Waar een worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Waar de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Wat moet je nou zeggen? Het is zomaar niet een aardbevingje of een atoombommetje. Staat er in de Bijbel over eeuwig wel en eeuwig wee. Misschien zou ik mogen zeggen waar mensen een paar eeuwen geleden voor huiverden, wat in de kerk ook wel eens misbruikt werd, met aflaatkramerijen en noem maar op, om aan die straf te ontkomen. Maar dat even terzijde gelaten, waar mensen voor huiverden. Waar ze van zongen, mannen als wonderlijke figuren overigens, als Brederode. Ach, wil mij vergeven, mijn zonde zonder tal. Ik heb mijn tijd verdaan met onzinnigheden. O Jezus, ontferm u over zo'n man. Datzelfde, dat zou nou iets oproepen. Verschrikkelijk. Als dat God is, als God zo is, als dat echt waar is, maar ik geloof dat hij dat zo niet moet zien. Dat doet God om ons een beetje bang te maken en dat we dan op het goede spoor wandelen, maar dat is niet echt, dat is niet echt waar. Dat maakte de mensen vroeger onswijs. Maar geloof ik niks van. Dat is nou de reactie. Voel je het verschil? De huiver heeft bij miljoenen mensen plaatsgemaakt voor... Daar distancieer ik me van. Van zo'n God wil ik niks weten. Bestaat gewoon niet. Waar is God nou aanwijsbaar? In het leven. Waar is nou die bewarende hand Gods? En die God die alle dingen laat medewerken ten goede. Ja, mensen hebben naar een oplossing gezocht. Dan zegt de arme naast, dat is God, onze leidende God. Daar hebben we alleen maar mee te maken, verder hebben we nergens mee te maken. Dat. Zo is God tegenwoordig bij ons. God is als de leidende tegenwoordig. Een gedachte die wel goed te volgen is. Om toch in dat godloze tijdperk een zekere inhoud te geven aan het christelijk geloof. Maar dan niet meer een God in de hemel, een God schepper, maar op het horizontale vlak, dat is je naaste, dat is je buurman. Dat is God, dat is Christus. En daar moet je wat aan doen. En daar kun je wat aan doen. En dan ben je goed bezig. Dat betekent nou het echte. Dat is echte geloof. Het heeft niks te maken met gena, o God, gena. Nee. Kijk naar je naast. Ik zei, ik wilde vanavond aan een bepaalde kant... ruimte laten voor die oude, nieuwe werkelijkheid. Dat al is er heel veel wat wij nooit zullen begrijpen. Dat er daarnaast ook vandaag de tekenen zijn. De ervaring is dat God toch zijn kinderen helpt. Ook al zijn die kinderen midden in de ellende niet zo gedwee, maar opstandig soms. Al ligt het allemaal in hun hart niet zo pas klaar en zo gestroomlijnd als vele zoetige christenen dat altijd hebben willen voorstellen. Toch
mogen wij weten, ik hoop ook in ons eigen leven, dat de Heere de levende God is en dat Hij nog bewaart en dat Hij nog de dingen, alle dingen, tot onze behoudenis laat dienen, zoals de duivel en het kwaad en de dood. Alles moet er aan meewerken. Ik heb een paar dingetjes gevonden. Als u ze niet vergeten bent, dan een paar dingetjes die ik u in dat verband even voor wil houden. Sommigen zul je herkennen, je zegt hé. En andere dingen zul je misschien vertroosten. Dit zijn, of het is maar een greep uit wat sommige mensen die schijnbaar niet zo bewaard werden als dat ze graag wilden. En waar alle dingen leken tegen zijn. En dan zou ik natuurlijk in de eerste plaats mensen uit de Bijbel kunnen noemen. Zoals Jacob en vele anderen. Maar ik noem nou mensen uit deze eeuw, uit deze tijd. Ik hoop dat je dat niet akelig vindt dat ik daar een greep aan doe. Om te laten horen dat de Heere God vandaag, al is er zoveel onbegrijpelijks en al weten wij het antwoord overal niet op, dat die trouwe Heer ons nietige mensen helpt. Niet loslaat. Er schreef iemand: een ongeluk heeft mij nu al bijna 2 jaar aan mijn bed gekluisterd. Toen de dagen het donkerst waren, hoorde ik mijn heiland zeggen: vrees niet, want ik ben met u. Wees niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u. Is dat niet groot? Een ander. Vroeger was de zekerheid aangaande mijn persoonlijke zaligheid helemaal niet aanwezig, of in elk geval erg zwak. God gebruikte ziekte en leed voor mijn geestelijk welzijn, opdat ik mijn vertrouwen op Hem zou stellen. Deze mensen zagen dus, ervoeren in hun leven niet alleen dat God ze hielp, maar ze zagen soms ook een glimp waarom ze in zulke wegen terecht kwamen. Dat ze hun vertrouwen op de Heer leerden stellen. Een ander, na 5 sterfgevallen en 2 ernstige operaties, mogen wij dieper, rijker en voller leven. Wij mogen ons bewust zijn dat onze zonden zijn vergeven en hebben grote zekerheid. Weer iemand die ontdekte wat het betekende. Hij bewaart, maar kom ik in de nood? Dan maakt hij
zo goed dat het mij iets geeft.
Nog iemand?
Een aanval van kinderverlamming. 19 jaar geleden verlamde mij vanaf het middel en maakte mij hulpbehoevend. Er volgden jaren van wrok, verbittering en opstandigheid tegen mijn lot. Ik kreeg belangstelling voor een sekte die zich met gezond bidden bezighoudt, gebedsgenezers dus. En bestudeerde de Bijbel om te zien of hun beweringen juist waren. De Heilige Geest liet mij echter zien dat er iets veel belangrijkers was. De genezing van mijn met zonde beladen ziel. God opende mijn hart. En 9 jaar geleden wederbaarde hij mij tot een levende hoop. Ik weet, ik ben gered. En hij heeft alle verbittering van mij weggenomen. En mij vrede en blijdschap gegeven. Hoewel ik nog steeds invalide ben. Dat doet God. Vandaag. Een ander. Het leek wel alsof het voor mij gold, wie niet horen wil, moet voelen. Ik heb geleerd de roede te kussen. 2 weken voordat mijn zoon stierf, zei hij ons niet te schrijven, omdat zijn lijden spoedig over zou zijn. Hij zei dat hij naar zijn heiland ging. Hij keek mij aan en zei: Vader, wil u mij beloven dat u mij zult ontmoeten aan de oostelijke poort? Ik beloofde het. Nu is al mijn twijfel verdwenen. Ik weet dat wij samen over de gouden straten zullen lopen. Wat een troost, geliefde gemeente. Wat een beelden en werkelijkheden uit de praktijk van het leven nu. Vind je er niet iets in terug misschien? Die geplaagd en bezocht zijn. Dat de Heere, ondanks het feit dat u niet altijd op dat hoge standpunt des geloofs en der liefde u bevindt, dat u toch moet zeggen en mag zeggen: de Heere heeft mij geholpen, de Heere heeft mij het doorgeholpen. Misschien hebben we hier ook wat aan. Toen ik langzaam maar zeker mijn gezichtsvermogen begon te verliezen, ontving ik genade om te mogen bidden of God mij het verlorene wilde terugschenken. Of mij het gezichtsvermogen dat ik nog bezat wilde laten houden. Maar bovenal bad ik of de ogen van mijn hart toch sterker en scherper mochten worden. Het behaagde God mij geheel en al blind te maken. Maar ik geloofde dat hij mij zou gebruiken en dat hij, wat een onoverkomelijke moeilijkheid scheen, in een voordeel zou willen veranderen. Daarom wil ik roemen in mijn zwakheden. Mijn man heeft dikwijls tegen me gezegd dat het jaar dat hij in bed doorbracht het rijkste jaar van zijn leven was. Omdat God hem de dingen liet zien, God leerde hem Hij zal in alle eeuwigheid rijker zijn, dankzij dat jaar. Was God dan niet goed om het aan hem en aan ons te geven? Het is heerlijk om een geliefde te zien wassen in de genade. Wat een troost dat God, geliefde gemeente, dat God vandaag nog die trouwe God is waar onze Heidelberger van spreekt. En wat ik hier noem, dat zijn geen sterren aan de kerkhemel, maar dat zijn getuigenissen van allerlei slag mensen. Eenvoudige mensen, geleerde mensen. Ik weet dat ik kanker heb. En na 7 operaties is het wel duidelijk dat ik niet meer beter zou worden. Maar de leidende Heer en zaligmaker heeft mij in overvloed geschonken om het kalm en met vertrouwen te dragen, wetende dat alle dingen ten goede werken voor hen die God lief hebben. Nog één stukje. 15 jaar geleden werd ik op een brancard van het zendingsveld gedragen om nooit meer te kunnen lopen. Ik heb ingrijpende operaties ondergaan en onbeschrijfelijke pijn geleden. Overdag, nog 's nachts, ben ik vrij van pijn. Maar ik geloof dat de Heer alles goed maakt. Dit waren enkele dingen die ik wilde stellen. Naast ons niet weten, ons niet begrijpen. Opdat onze kinderen en wij niet zouden denken dat het maar over een dode God gaat, hoewel hij zich verbergt. Maar dat het gaat om de levende God, die vandaag soms nog voelbaar tegenwoordig is, in huis of bij het ziekbed of bij het stoffelijk omhulsel van een geliefde dode waar wij rondstaan. Dat hij dan nog die trouwe God is die in het naderen van de dood volkomen uitkomst geeft. Laat degene die zulke dingen op zulke wijze niet in die mate ervaren hebben, maar die zeggen: ik wou dat ik dat had. Ik wou dat ik dat mocht hebben. Laat die niet verdwijnen. Laat ze niet verdwijnen aan Gods genade. Maar laat ze bedenken wat hier tranen kost. Kan zo'n onmetelijke zegen zijn voor één. Het is geen rekensommetje, dat weet ik wel. Het is niet allemaal te beredeneren. Maar wel kunnen wij allemaal weten dat we zo vaak nodig hebben dat de Heer ons naar zich toe trekt. Hebben wij geliefde vaders en moeders en kinderen, hebben wij niet ook momenten gehad in het leven van de gemeente, dat we samen bedroefd, samen verblijd, samen gezongen hebben. En dat er omstandigheden soms waren zo aangrijpend, zo diep ingrijpend. Zo wanhopig. En hebben we niet ervaren, wees eens eerlijk, vergeet nooit geen van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Hebben wij niet ervaren? De vervulling van het woord, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. Dat het toch waar is wat die trouwe God zegt. Hij heeft mijn ziel beveiligd voor de dood. Hij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Al val ik mijn ogen. Hij laat alle dingen medewerken ten goede. De Heere doet niet alle dingen. De Heere doet niet het werk van de duivel. De Heere doet niet ons boze werk. Hij kan met het kwade niet verzocht worden. Maar hij is wel zo groot dat hij al dat kwade, al die ellende, nog laat meewerken om ons te brengen waar hij wil. Om ons te behouden. Maar elke keer moeten wij als het ware naar Gods kant gebracht worden. Als je als mens kijkt, dan zeg je, waarom is die vader ongelukkig? Kan hij zijn brood niet meer verdienen? Waarom is die moeder of die broer of die zus, waarom is dat zo? En dan kunnen de mensen er lang over praten. Snap jij nou dat zo iemand naar de kerk gaat, want dan schiet je dan blijkbaar ook niet veel mee op. Als je in een kerk binnenstrompelt, of in een kerk op een brancard, of op een ruststoel, of op een rolstoel, of weet ik wat moet zitten, dan heb je er ook niet veel aan gehad aan die kerk. Oh nee? Dat is vanuit de mens belicht. Maar weet je hoe het vanuit de andere kant is? Weet je wat deze mensen van de kerk van God, van het woord hebben gekregen? Dat ze zeggen, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En die mensen mogen nou andere mensen troosten. Ze mogen ze toeroepen, niet alleen uit het weten, maar ook uit de ervaring. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar, houd moed, hij is getrouw, de bron van alle goed, zo daalt zijn kracht op u in zwakheid weer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. O, die blijken van Gods gunst, daar kun je zo naar verlangen ook. De Heer doet het ook, maar we mogen er ook naar verlangen. De Heer kan ons hart er levendig onder maken, dat we er naar verlangen. Dat meer en meer gemerkt, beleefd mag worden. En dan bedoel ik daarmee niet dat iedereen die wat heeft, dat hij dan eraf is en dat hij beter is en dat hij zus en zo. Nee, maar dat hij het vertrouwen, het geloof mag beoefenen in die zin. Het is goed. Het is mij goed wat mijn God
vanuit. Daar gaat dat vanuit. Kijk, dit. Kijk, bij veel godsdiensten heb je buitengewone graven en mensen die zich, nou, die kunnen er eigenlijk in brand steken, dat ze levend verbranden, hè, voor de geloof. Ze kunnen soms, ja, van alles doen, trotseren, onvoorstelbaar. Die kun je het christelijk geloof niet zo aanwijzen. Maar bij die mensen is het als het ware een soort extase, is het een soort, ja, ik zou bijna zeggen een soort yoga, hè, waarin ze zich weten af te sluiten en zich verheven voelen en zelfs boven de gevoelens van pijn en smart en ze ondergaan. Die dat hun zwakheid zien als je zit te huilen en als je geen raad weet. Maar in christelijk geloof, dan mag je wel huilen. Dan mag je wel zwak zijn. Dan mag je wel met je hoofd op de tafel soms neervallen en zeggen, Heer, ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Ik weet geen raad. Maar dan ontdek je ook dat het de levende God is waar onze vaderen van spraken. Die ons niet uitdaagt om een helder rol te spelen, maar die zo zijn genade laat overvloeien dat dwars door de tranen heen en door de tegenheden heen er nog weer klinkt. Hij zal ons het goede in geen nood onthouden, zelfs niet in de dood. Misschien is er iemand die zegt, ja, nog één vraag. Als je nou zondigt, en misschien heb je het al over jezelf. Je bent natuurlijk enkel zonde, dat zijn wij. Als we geloven in Gods woord, dan zeggen we, het hart is een bron van wanbedrijven. Maar, stel nou voor, dat jij iets gedaan hebt tegen de orde, en dat je daarin aanwijsbaar bent van, dat iedereen weet, jij hebt gestolen. Of jij hebt echtbreuk gepleegd. Of je hebt wat anders gedaan tegen de geboden van God. Moet dat nou ook medewerken ten goede? Je kan toch niet zeggen, nou, de zonde, dat is niet zo erg, want het moet uiteindelijk toch allemaal meewerken ten goede. Nee, dat mag je zeker niet zeggen. Want dat getuigt van het feit dat je er nou helemaal niet aan tilt. Dan is het een uitvlucht om te zeggen, nou, het zal wel meewerken ten goede. Dus, net als Paulus zegt, laat ons de zonde doen, zeggen sommige mensen, dat de genade meer wordt. Zo wordt het niet bedoeld. Maar ik bedoel het nu echt, is er iemand in ons midden die zo niet wil denken, maar die serieus vraag heeft in zijn hart, waar is dit of dat in mijn leven nou voor geweest? Is dat dan ook nog te rijmen met alle ding mijn medewerken ten goede? Dan mag ik zeggen, ja. Luther zegt ergens, de Heere kan met de ene zonde de andere zonde genezen. Dat klinkt natuurlijk een beetje raar. Je kan misschien wel aanvechten en zeggen, ja, maar dat zonde kun je niet met zonde genezen. Maar ik denk dat ik wel begrijp wat Luther bedoelt. Luther bedoelt dit. Stel nou voor. Je bent een oersterk karakter.
Je kan iedereen zeggen hoe het is en hoe het moet. Je bent van onbesproken gedrag, zodat er nog niemand tegen je ooit heeft kunnen zeggen, ja, kijk jij maar naar jij. En je bent daarbij door Gods genade nog een gelovige. Maar God ziet je ook. En God ziet de hoogmoed. God ziet dat je niet beseft wie je zelf bent. God ziet dat je er niet onder staat. God hoort je wel preken. Dit mag niet en dat mag niet. En als je echt een christen bent, dan doe je niet zus en dan doe je niet zo. Maar je bent niet in staat om te zeggen tegen je medebroeder of zuster: broer, wat zijn we toch ongelukkig geworden. Wij, jij, wij. Wat zijn we toch diep gevallen, schepper, zijn we toch armen. Met insluiting bij zelf. Dat kun je niet. Je denkt eigenlijk veel eerder in termen van, vraag maar of dat het bij hem wel, want dat kan niet. Nou houdt God veel van je, daar gaan we eens even vanuit. God houdt veel van je. En God zegt, het kan nooit goed gaan met die man of met die vrouw. Die valt weg in de hoogmoed en in de eigenwaan. Wacht. God doet even een stap achteruit. Want jij, je wist het misschien wel niet, maar vergeet niet, als jij bewaard wordt, dan word je door God bewaard. Je denkt misschien wel, of je dacht misschien wel, ik ben zo niet, maar dan vergis je het. Het is God die ons bewaakt. Maar nou doet God even een stap terug. Om eens te kijken wat hij wel weet. Hij weet wel hoe we zijn, maar wij weten het niet. Nou doet God even een stap terug. Van alle kanten word je ingespet. Daar is op de een of andere manier een goede slag te slaan, vrouwen. Daar komt opeens een heel aardige man of een heel aardige vrouw op je pad. Misschien nog wel een gelovige. En daar ga je. Daar ga je. Je gaat eraan. Je valt weg. Alle dingen tot mijn zaligheid dient. Dan moet je niet denken dat God behagen heeft in die zonde. In die diefstal, in die echtbreuk, daar heeft God op zich geen behagen in. Maar God stuurt er wel iemand op af, zijn dierbaar woord, en die zegt: jij bent die man. Want misschien weet niemand het wel. En hou je toch nog de schijn op dat jij heel anders bent. Nou laat God zeggen, jij bent die man. Je hebt net misschien nog gezegd, die lui die moet dus ophangen. Die lui dit, die lui dat. Jij bent die man. En dit behaagt nou God. Gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreding. En nog verder, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren en van het uur van mijn ontvangenis af het voorwerp van uw toorn. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw. Dan zal ik de zondaars uw wegen leren, Heer, dat ze moed scheppen uit mijn behoudenis. Dat wil God. En daarom heeft de Heer de kroon van je rechtschapenheid en van je rechtlijnigheid op zijn kop gezet. Niet om jou in de zonde te stimuleren, helemaal niet. Maar dat je voor goed zou beseffen, zo wij sterk zijn, daarvan zij u alleen de eer, vermogen wij ook iets, zodat alles komt, o Heer, van uw goedheid, die ons bescherming is bevonden. Dat. En zo doet de Heer nou om dat medewerken te goede. Weet je, dat veel mensen, gelovige mensen, zonder dat jij het weet, met iets lopen. Iets waar ze altijd door geplaagd worden. Ik heb mensen gekend die zo gaan. Omdat ze zeiden, ik wil niet, maar de vloeken kwamen op in hun hart. En mensen ontmoet die stilletjes in de hoek zaten te huilen, halverwege de nacht vanwege de boze, goddeloze, lage gedachten, gemeene gedachten. Ze zijn er toch niet bij. Ik wist het niet, ik spreek nou uit allerlei bredere. En dan zat je erbij en dan dacht je, wat is dat nou, want je twijfelt. Ik heb ze horen zingen. Ook als ik in de buurt was, op een andere kamer of zo, heb ik ze horen zingen. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere waarop ik bidden pleit. En toch, kijk, dat moest nou allemaal, dat weet je niet altijd, en toch geloof ik, dat moet nou meewerken ten goede. Sint heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Ai, doe mij steeds u wil als heilig eren. Ik hoop dat je dan ook als je eigen herkent, dat je dat ook als een troost mag meenemen. Niet om het kwaad goed te praten, dat doen we toch al wel genoeg van onszelf. Maar om niet te wanhopen aan de genade van God, die jou, zoals je bent, voor de rekening genomen heeft, om eeuwig te verlossen van alle kwaad. Nou, dat laatste stukje, daar ga ik niet aan beginnen. Misschien dat we er nog een keer iets van zeggen, anders dan de volgende keer de volgende vraag. En dan zeg ik nog iets van het laatste. Maar laten wij dan naar huis gaan. Ik wens voor mezelf, voor u, dat we voor de kinderen, dat die nog eens de neiging hebben om te zeggen, ja, wat moet ik daar nou mee met die preek? Wat moet ik daar nou allemaal mee? Hè? Hoe ligt dat nou in de praktijk van het leven? Dan hoop ik ook, kinderen, dat jullie iets hebben mogen horen van het ware woord. God, die helpt in nood, is in Sion groot. Amen.